Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering. Vandaag wil ik een thema aan gaan spreken, of eigenlijk meerdere thema's. En het gaat over veiligheid, communicatie, afstemming. Dat zijn denk ik wel de drie hoofdpijlers of de drie hoofdthema's. Dus ben je therapeut of coach of psycholoog of heb je een andere specialisatie? Of vind je het gewoon leuk om mijn podcast te beluisteren? Dan luister zeker even verder, want ik ga in deze aflevering een aantal persoonlijke dingen delen die ik ben tegengekomen rondom veiligheid, communicatie en afstemming. En ik zal daarbij ook een aantal tips benoemen hoe je daar op een andere manier eventueel mee zou kunnen omgaan in de toekomst. Misschien herken je dingen zowel bij jouw cliënten als misschien in je eigen privéleven. Dus ik denk dat dit een hele waardevolle aflevering gaat worden. Het kan zelfs zijn dat ik deze in twee delen ga opnemen, omdat er heel veel over te vertellen valt. Welkom en superleuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Annabel Glassen en ik ben op reis naar de gezondste versie van mezelf. Het is mijn missie om jou te inspireren om ook de gezondste versie van jezelf te worden. Dat je weet hoe je dit kunt worden en ook waar je deze informatie kunt vinden. In mijn podcast neem ik je mee op reis en in combinatie van persoonlijke verhalen deel ik tips en zal ik met andere inspirerende sprekers het gesprek aangaan over gezondheid en hun eigen reis. Voordat ik je mee ga nemen in deze thema's rondom veiligheid, communicatie en afstemming, ga ik je wel eventjes vertellen waar ik deze podcast opneem, want ik zit op dit moment in Mallorca en ik zit aan de haven. De zon gaat langzaam onder. De zon schijnt nu op dit moment nog heerlijk warm op mijn gezicht. Heerlijk om eventjes ook dat windje nog te voelen op de achtergrond. Ik denk dat het zo'n 20 graden is, maar met de zon in je gezicht voelt het meteen een stuk warmer. Ik heb net heerlijk lekker avond gegeten. En ik zit al een tijdje te broeden op deze podcastaflevering of misschien afleveringen. Nou, dat ging niet helemaal zoals gepland, want ja, ik zat die podcast op te nemen lekker buiten in dat zonnetje in de haven. En toen gingen er ineens mensen naast me zitten op het bankje. En toen voelde het toch niet meer zo fijn om een hele podcastaflevering te gaan opnemen. Niet wetende wat ik allemaal wil gaan delen en of ze dat misschien zouden verstaan. En het is natuurlijk heel dubbel dat ik dit nu ook zo benoem, want in mijn podcast kun je alles beluisteren, dus waarom zou ik het dan niet live op straat zeg maar durven delen? En toch voelde dat niet helemaal lekker over veiligheid gesproken. Dus ik voelde me niet veilig genoeg om daar die podcast op te nemen. Maar ja, goed, ik denk dat het thema veiligheid, afstemming en communicatie wel heel belangrijk en waardevol zijn. En ik kom ze niet alleen tegen in relaties, ik kom ze ook tegen gewoon in vriendschappen. Ik kom ze natuurlijk tegen bij cliënten. Dus ik dacht, het is fijn om daar eens een keer het gesprek over aan te gaan. En ik ga ook wat eerlijke voorbeelden delen. En wat ik daarover als allereerste wil benoemen is, mocht je nou deze podcast beluisteren en een voorbeeld terug horen waar jij zelf bijvoorbeeld betrokken bij was, dan wil ik vooral even benoemen dat dat niet kwaad of kwalijk of iets dergelijks bedoeld is. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk om dingen bespreekbaar te maken. En voor mij voelt het dus een stuk veiliger soms om dat hier in een podcast te delen of bijvoorbeeld op social media, in plaats van het recht in iemands gezicht te delen. En dat is natuurlijk wel een hele interessante om meteen eens bij stil te staan. Want hoe kan het dat ik makkelijker iets online gooi als rechtstreeks met iemand het gesprek aan te gaan? En dat heeft onder andere met een stukje veiligheid en openheid te maken. Maar ook een stukje dat ik bang kan zijn voor de confrontatie. En laat ik dan meteen met een voorbeeld beginnen, want confrontatie, niemand zit te wachten op confrontatie, niemand heeft daar zin in en behoefte aan, ruzies en dergelijke, ik in ieder geval helemaal niet. Maar bij mij zit er een stukje lading op confrontaties, en dat komt vanuit het verleden toen ik nog een kind was. Ik denk rond 7 of 8 jaar begonnen mijn ouders steeds vaker ruzie te maken. En ja, als kind ben je daar natuurlijk dan getuige van. En dat was een behoorlijk pittig proces, kan ik je vertellen. Sterker nog, ik weet nog dat ik ja, heel vaak onder het bed lag met de handen over mijn oren. Omdat ik de ruzies die onder 's nachts of 's avonds gaande waren, die wilde ik gewoon niet meer horen. En ik weet ook nog dat ik vaker huilend in slaap viel. Omdat ik ook dacht dat die ruzies over mij gingen. Of ja, ik dacht dat niet alleen. Ik hoorde natuurlijk heel vaak mijn naam vallen. En dan ga je als kind automatisch heel makkelijk denken, het gaat ook over mij en ik ben het schuld. Of het ligt aan mij en dergelijke. Dus ik weet dat daar een stukje ontstaan is dat ik confrontaties heel graag uit de weg wil gaan. Want ja, het is niet fijn als mensen stem verheffen of als er een ongemakkelijke situatie is of als je ja, boosheid ervaart en dergelijke. En een interessant voorbeeld van wat ik daar laatst over opmerkte. Ik was met een koppel, een echtpaar op pad en het was echt een fantastische dag verder rest. Maar op een gegeven moment kregen zij een beetje ja, ruzie. Nou ja, ruzie is natuurlijk een groot woord, hè? Maar ze hadden een oneenigheid. En het sloeg natuurlijk helemaal nergens op, want dat is vaak bij oneenigheden. Maar ze hadden in ieder geval een oneenigheid. En er liep dus wel een bepaalde spanning, zeg maar, hè, tussen hun op. En ik zat daar als het ware een beetje als het vijfde wiel aan wagen, zeg maar, bij. Maar ik merkte heel duidelijk op wat die spanning, zeg maar, bij hun, bij mij deed. En los daarvan dat het maar een heel kort moment was eigenlijk tussen hun, merkte ik bij mezelf dat ik geraakt werd, dat ik terugging in het verleden, dat ik dacht van, hey shit, dat ik weer terugdacht aan al die ruzies vroeger. Ik heb dat na de scheiding van mijn ouders, heb ik natuurlijk nog steeds die ruzies vaker meegemaakt. Ik heb jarenlang in mijn puberteit ook heel veel ruzies gehad met mijn moeder. Ik heb het uiteindelijk bij mijn oom en tante heel veel jaren meegemaakt. Maar ik merkte eigenlijk dat ik me heel klein en ik kan niet de juiste woorden geven, maar ik voelde me heel klein worden en heel ongemakkelijk erbij. En los daarvan, het ging dit keer helemaal niet over mij en wat ik zeg, het draaide nergens over. Maar het was wel interessant om op te merken wat het bij mij, zeg maar, raakte of triggerde. En ja, ik kom dus eigenlijk dit jaar ineens superveel van dit soort kleine, simpele voorbeelden tegen. Maar dat maakt wel dat ik dit jaar heel erg getriggerd word. En het heeft bijna altijd dus te maken met een stukje veiligheid, basisveiligheid, maar ook een stukje communicatie en afstemming. Nou had ik laatst nog een ander voorbeeld. Hè. Ik had al gezegd dat ik in deze aflevering een heleboel voorbeelden zou benoemen uit mijn eigen leven en dergelijke. Maar ik zat met een vriendin op het terras. En we hadden het erover dat ik waarschijnlijk dit jaar in september terug in Nederland ga zijn. Met name ook om een event te organiseren. En ja, mijn vader wordt natuurlijk 70, dus er zijn wel wat redenen om terug te keren naar Nederland, zeg maar. En toen zei zij, oh ja, dat is mooi, dan kan je op kraamvisite komen. Ze is zwanger, dus dat was de opmerking die ik kreeg. En toen dacht ik, oké, maar wie zegt dat ik eigenlijk op kraamvisite wil komen? En dit is dus zo'n voorbeeld waar ik de afgelopen jaren steeds vaker achter kom. Hoe makkelijk er vanuit wordt gegaan dat we iets doen. Omdat dat in onze maatschappij heel erg genormaliseerd is geworden. Oké, iemand is zwanger. Dus je gaat een babyshower of babyborrel organiseren. Je gaat op kraamvisite komen. Hetzelfde geldt bij mensen die gaan trouwen. Hè? Er is een vrijgezellenfeest waar je bij hoort te zijn. Je hoort bij de bruiloft te zijn. En dat wordt allemaal zo super genormaliseerd. Maar wat ik de afgelopen jaren daarnaast ook heb mogen ervaren, is de tegenovergestelde kant. En dat is dat je eigenlijk helemaal niet per se ergens bij hoeft te zijn. Maar dat je dus alsnog gewoon een goede vriendin kunt zijn. Ook als je dus besluit om niet daar naartoe te gaan. Omdat je dat bijvoorbeeld niet fijn vindt. Of omdat je dat te veel raakt. Of wat de reden ook mag zijn. Maar het feit dat er dus wel een keuze is, merk ik dus bij sommige mensen. Hè, dus die dan ook echt letterlijk vragen, Annabel, hoe zou je het vinden om naar onze bruiloft te komen? Of wil je überhaupt op kraamvisite komen? Als je daar behoefte aan hebt, wees welkom. Maar voel je vooral niet verplicht om te komen. En de opmerking dus die deze vriendin maakte, die dat dus eigenlijk op dat moment, en ze zal dat met alle liefde en goede bedoelingen ook gezegd hebben, dus hè, wat ik al in het begin van deze podcast zei, no offense voor niemand die zich herkent in mijn voorbeelden die ik ga benoemen. Maar het feit dat er dus niet gevraagd werd of afgestemd werd, dat raakte me op een bepaalde manier. Omdat ik daarna dacht van, hé, maar ik heb geen keuze. Er wordt al iets van me verwacht. Dus ik voel dan in het moment zelf soms, hè, dat ligt ook heel erg aan bij wie, maar dan voel ik soms niet zo dat ik zeg van, wacht eens even. Maar wie zegt dat ik überhaupt wil komen? En daar kan ik dus weer heel mooi een stukje veiligheid aan koppelen. Want er zijn dus mensen waarin ik me meteen super veilig voel. Die zijn er niet super veel. Want dat vraagt ook heel veel innerlijk werk. Om die veiligheid te kunnen geven en te kunnen bieden aan anderen. Maar ik ben ze de laatste jaren steeds meer tegengekomen. En wat ik daar dus zo mooi aan heb gevonden de afgelopen jaren, is dat ik me bij die mensen bijvoorbeeld meteen zou durven zeggen wat er op mijn hart ligt. Of wat ik op mijn lever heb. Of hoe ik dingen zie. Omdat ik weet dat, dat ik dat zonder oordeel kan vertellen. Weet je, ik kan nog een ander voorbeeld, ga ik er nog in gooien. En dat is meer een algemener voorbeeld. Dat kom ik natuurlijk ook in de praktijk tegen als therapeut. Maar ik herken het ook een stukje uit mijn eigen situatie. En dat is suïcidale gedachtes. Nou, voor degene die mijn podcast intensief beluistert, ik heb één hele kwetsbare aflevering opgenomen. Daar gaat het onder andere over suïcidale gedachtes die ik in mijn puberteit heel intensief heb ervaren. En voor mij is dat ook een maatstaf voor de rest van mijn leven geweest. En nog steeds, want iedere keer als ik merk van, nou ja, ik heb gedachten zoals van wat heeft het leven nog voor een zin? Of wat kom ik hier eigenlijk doen op dit leven? Och, als die vrachtwagen nou een beetje meer naar links gaat en over me heen rijdt, nou dan is dat ook helemaal prima. Kijk, dat soort gedachten, die kan ik niet tegen iedereen zeggen. Want er zijn gewoon mensen, bij wijze van, die dan meteen de 113-lijn bellen of meteen in de adviserende rol schieten en die daar hulp voor willen aanbieden of iets dergelijks. En wat ik interessant vind is om te zien dat vaak wil je gewoon even je verhaal kwijt. Vaak wil je gewoon even delen hoe het echt met je gaat, hoe je je echt voelt. En dat kan dus met momenten ook gewoon even zwaar kut zijn. Dat is gewoon zo. Zonder dat je daar een reactie op hoeft te krijgen. Gewoon iemand die eventjes luistert. En vaak helpt dat al om de zwaarste lading, zeg maar, van bepaalde gedachten af te brengen. Maar ik merk dus heel erg het verschil tegen welke mensen je dit soort dingen vertelt. En ook hoe de ander dus daarop reageert. En ik vind dat een super interessant proces. Want kijk, als therapeut en coach wil je heel graag de ander helpen, maar vaak is helpen wordt gezien als advies geven, met ideeën komen, iets doen. Terwijl ik inmiddels, na zoveel jaren, ook heb gezien dat het gewoon alleen maar luisteren hoeft te zijn. Of even een arm over iemand heen slaan, even een knuffel geven. En dat je niet eens zo superveel hoeft te doen. En dat zijn wel hele verschillende dingen, want zo zijn we ook niet als therapeut opgevoed. Hè? Want je krijgt eigenlijk zoveel verschillende behandelmethodes geleerd, waarin je echt actief met mensen aan de slag gaat en van alles gaat aanpakken. Terwijl ik echt ook gemerkt heb, maar het is ook de bedoeling dat mensen zichzelf gaan leren dragen. En dat ze dus leren dat het veilig is om je te uiten, veilig is om je gedachten te vertellen, om om gewoon je emoties er te laten zijn. Hè? Dat je boos mag zijn, dat je verdrietig mag zijn. Zonder dat er meteen dan van alles mee moet gebeuren. Het mag er gewoon zijn. That's it. En ja, ik vind het best wel interessant om gewoon waar te nemen hoe verschillend mensen zijn. Hè? Ik kijk gewoon ook heel even naar mijn vriendenkring en hoe verschillend vriendinnen zijn als ik bepaalde dingen deel. En je gaat dan uiteindelijk, als je daar zo... Ja, ik ben daar toch best wel... Ja, ik wil niet zeggen gevoelig voor, maar ik begin het steeds meer te leren zien of erkennen. Je gaat dan ook best wel specifiek zijn in tegen wie je wat wil vertellen. Naar wie je makkelijker uitreikt dan naar de ander. En ik ben ook heel benieuwd of... Ja, jullie als luisteraar zoiets herkennen. Want dan zou ik het superleuk vinden als je gewoon ook even een berichtje onder deze podcast neerzet. Dat kan volgens mij ook anoniem. Maar of dat je me even een berichtje zo stuurt of een mailtje of iets. Want ik ben gewoon heel benieuwd hoe anderen dat ervaren. En ik kan me voorstellen dat er veel meer mensen zijn. En niet alleen ik die dat zo ervaart van nee, tegen de een kun je alles vertellen. Er wordt oordeelloos geluisterd. En bij andere mensen merk je dat dat anders gaat. Ja. Ja. En nu wilde ik dus inderdaad heel erg ingaan op afstemming en communicatie en veiligheid. En die drie die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar als we nu gaan kijken naar communicatie, hè, de laatste tientallen jaren is communicatie steeds slechter geworden. Laten we heel eerlijk zijn. En dat komt natuurlijk vooral doordat we allemaal steeds meer... gekluisterd zijn aan onze telefoons, de laptop. We zitten veel te veel achter schermpjes. We communiceren niet meer echt face-to-face. Hè? Altijd als ik alleen op een terras zit. En ik zit heel veel alleen op een terras, want ik reis alleen. Ik ga heel makkelijk alleen uit eten. En ik kijk altijd op de terrassen hoe stelletjes ervoor zitten. Hoe vriendinnengroepen of vriendengroepen ervoor zitten. En wat ik gewoon zo vaak zie gebeuren is dat de helft van de groep op de telefoon zit. Of allebei, of wat dan ook. Er is gewoon niks meer om over te communiceren. En dan denk ik bij mezelf, is dit nu het nieuwe normaal? En dan is het antwoord eigenlijk, ja, dit is het nieuwe normaal. Maar voor mij voelt dit helemaal niet normaal. Want het hele schermgebruik en hoe handig en sommige dingen ook zijn en hoe... Ja, de technologie is echt niet alleen maar slecht. Maar ze doen ons qua sociale interactie absoluut geen goed. Want die menselijke verbinding, die hebben we echt nodig. En als ik kijk naar bijvoorbeeld, stel ik heb een uurtje met iemand geappt. Of ik heb 6 uur met iemand live gesproken. Nou, ik kan je vertellen dat 1 uurtje appen met iemand, dat is voor mij zoveel energierovender en slopender. Dan 6 uur met iemand live zijn en gewoon daar ja, fijn gesprekken mee hebben of iets leuks doen samen. En dat is dan toch bizar, hè? Want het andere was 6 keer zo lang. Moet je dus nagaan. Hè? Dus dat is eigenlijk ook een beetje een uitnodiging wat ik wil doen als je deze podcastaflevering luistert. Om daar eens bij jezelf over na te gaan. Hè? Wat je opmerkt als je heel lang... bijvoorbeeld op Instagram zit of je bent veel aan het appen met iemand. Of, hè, dat is mede trouwens ook een reden waarom ik niet op dating apps ga. Gewoon echt absoluut niet. Vind ik voor echt een no-go. Ik heb absoluut geen zin om met mensen heen en weer te appen om ze te leren kennen. Ik ga er 100% van uit dat ik iemand zo tegenkom in het dagelijks leven. Want zo is het in het verleden altijd geweest. Ik ben altijd mannen tegengekomen. Of dat nou op reis was of gewoon in Nederland in een sportschool. Maakt niet uit waar. En daar ga ik gewoon... Ja, ik wil het gewoon veel meer in het live contact hebben. Voor mij is dat gewoon veel waardevoller. En ik geloof ook gewoon dat we daarin veel meer... dat we veel meer, steeds meer teruggaan naar die basis, zeg maar, waar we eigenlijk gewoon zo ver van verwijderd zijn geraakt. En nou ja, goed, het is niet voor niets dat onze gezondheid massaal achteruit aan het gaan is. Ik weet zeker dat de technologieën en de schermgebruik en dergelijke daar ook een hele grote rol in hebben. En dat mensen steeds meer gekluisterd zijn in hun vier muren en, ja, en steeds minder naar buiten gaan en naar buiten komen. Dat is trouwens ook wel iets wat ik dan heel interessant vind op reis, omdat ik vaak zie dat in de warmere landen of in de zuidelijkere landen mensen ook veel makkelijker naar buiten zijn. En dan zitten ze niet aan hun telefoon. Nee, ze zitten buiten. Ik ben net gaan wandelen door het dorp hier. En ik kwam op een heel groot plein en ik ben daar lekker in het zonnetje gaan zitten. En het leven gebeurde gewoon op dat plein. Er zaten gewoon een heleboel tafeltjes op het terras vol, met allemaal locals. Kinderen waren aan het voetballen of met andere dingen aan het spelen. Ik zag nog twee hele kleine kindjes, die hadden zo'n speelgoedautootje waar ze in aan het rijden waren. Niemand zat achter een schermpje. Hè? En als ik dan denk aan hoe we dat jarenlang in Nederland hebben gedaan. Hè? Dat we achter de PlayStation en de Nintendo wat we vroeger hadden. En hoe heten die dingen allemaal niet? De Tamagotchi of weet ik hoe die apparaatjes allemaal heten van vroeger. Maar ja, dat heeft ons echt geen goed gedaan. Laten we heel eerlijk zijn. Maar goed, ik ben ook een beetje aan het afdwalen. Want ik... Ja, ik had het over afstemming en er valt me meteen weer een voorbeeld over afstemming in. Aangezien ik net toch al over die datingsapp had en over dus mannen in dit geval. Een aantal jaar geleden kwam er een man op mijn pad en die deed echt aan afstemmen. En afstemmen en communicatie gaan dus wat mij betreft hand in hand. Maar doordat hij zo afstemde, en ik zal daar uitleggen wat hij dan deed, en dus op een bepaalde manier communiceerde met mij, voelde ik me zo ontzettend veilig. Dat was echt bizar. Dat had ik nog nooit eerder meegemaakt en dat heb ik tot op heden ook nog nooit eerder zo meegemaakt. Wat hij deed is eigenlijk bij mij toestemming vragen. Mag ik jou een knuffel geven? Of mag ik jou aanraken? Of mag ik jou een kus geven? Hij checkte echt bij mij in of hij iets mocht uitvoeren of doen met mij. En ik heb echt al wel wat relaties meegemaakt en dergelijke. Maar ook zo mannen tegengekomen. Daar was nergens sprake van afstemming. Laten we heel eerlijk zijn. Vroeger, ik wist niet eens wat afstemming was. Een man die viel gewoon over me heen. En dat hoorde er gewoon bij. Dat is mijn normaal. Hè? Dat was mijn normaal. Nou ja, inmiddels weet ik anders. Dat het ook anders kan. Dat was zo'n veilige en warme en fijne manier om mee te maken. En ik ben die man ook eeuwig dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Want er kwam daarna nog een man. En die deed dus niet aan afstemming. En voor mij was dat meteen iets waarvan mijn lijf schreeuwde van dit is niet oké. Nee. Weet je wel, dus daar ging ik dus makkelijk over mijn grenzen. Maar ik voelde eigenlijk vrijwel daarna van hé, maar dit was ver over mijn grenzen. Ik ben weer in mijn oude patroon gevallen. En daarom kan het ook gewoon niks worden met zo'n man. Omdat ik gewoon voel, dit is niet oké. Weet je wel, ik raakte eigenlijk gewoon heel erg aan oude... Ja, een oude vertrouwde patronen terug. En dat was gewoon ook bizar om mee te maken. En inmiddels weet ik wel weet ik wel waar ik dan wel van aanga op wat voor manier. Ja, dat is een voorbeeld van een van de vele voorbeelden als het gaat over afstemming en communicatie. En ik heb nog meer van dit soort voorbeelden hoor. Ik heb een beste vriendinnetje gehad en die ging heel laat trouwen. En kwam op een gegeven moment de vraag of ik dan een wedding planner of zoiets dergelijks zou willen zijn of worden. Gelukkig werd er op een gegeven moment ook gewoon echt afgestemd of ik dat dan überhaupt wel wilde. En toen heb ik daar eens over nagedacht. En toen dacht ik van nee, ik wil deze verantwoordelijkheid helemaal niet dragen. Niet op dit moment, niet in de fase waarin ik toen zat. Dat voelde gewoon niet oké. En het mooie vond ik dan heel erg daaraan dat er gewoon mocht zijn. En dat ik dus gewoon daarin open en eerlijk kon zeggen van nee, ik wil dit niet. En die nee, die kom ik steeds meer tegen. En vooral ook, wat als ik die nee zeg maar uitspreek? Zijn mensen dan nog steeds oké met me? Ook al is het dan een nee. Voor mij is het gewoon niet vanzelfsprekend om nee te zeggen. Want als ik daaraan terugdenk, dan is er één iemand die gewoon altijd over mijn grenzen is gegaan. En dat is mijn moeder geweest. En ik weet zeker als ze nog in mijn leven zou zijn, nu dat ze dat nog steeds zou doen, over mijn grenzen gaan. Dat probeert ze namelijk nog steeds. En ja, bij haar heb ik dus mogen zien en ook mogen ervaren en leren wat het is om geen grenzen te hebben. Ik heb natuurlijk gezien dat zij zelf geen grenzen heeft ten opzichte van andere mensen. Dat zij zelf ook geen nee verkoopt. Dus dat was natuurlijk mijn voorbeeld dat ik gehad heb. En nu ben ik lerende geweest de afgelopen jaren en nog lerende om dit te veranderen. Want ja, het is toch wel... Het is eigenlijk... Ik vind het eigenlijk bizar. En dat heb ik ook al vaker naar mensen uitgesproken. Dat we bepaalde dingen die zo essentieel en belangrijk zijn in het leven, dat we die niet leren op de basisschool of op de middelbare school. We krijgen wel geleerd over Napoleon en wat hij gedaan heeft en niet gedaan heeft. En allemaal van die andere onzin. Tenminste, ik vind het echt onzin. Want wat mij betreft, het enige wat we met het vak geschiedenis hebben geleerd, is dat we niks hebben geleerd. Want de geschiedenis blijft zich herhalen. We blijven oorlog voeren. Dus ja, daar hebben we eigenlijk helemaal niks van geleerd. Dus waarom zou je dat dan moeten blijven herhalen en ook nog moeten weten, al die feitjes van het verleden? Nou ja, ik ben het daar in ieder geval mee eens. Maar wat veel essentiëler zou zijn, is leren luisteren naar je lijf. Leren luisteren naar signalen van je lijf. Wil je iets echt doen? Is het een echte ja? Of heb je eigenlijk zoiets van nee, het is een nee? En hoe geef je dan die grenzen aan? Hoe kom je terug op het feit dat je misschien jou heel overrompelend snel ja en nee hebt gezegd? Hoe kom je daarop terug? Hoe leer je voor jezelf opkomen? Dat zijn voor mij echt essentiële dingen die ik denk van, nou ja, die missen we gewoon. En daar komt dus ook een stukje veiligheid bij. Een stukje gezien worden, gehoord worden. Maar ook dat alles en iedereen er mag zijn. Dat we niet gelijk hoeven te zijn. We hoeven niet allemaal mee te komen met al die vakken zoals we ze hebben op school. Want dat wil nog steeds niet zeggen dat je niet CEO, topchef van een of andere high-end company, weet je wel, zeg maar, kunt worden. Je kunt alles worden, ondanks dat je misschien alleen maar 3 op school haalt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Want het feit dat je slechte punten op school zegt helemaal niks over wie je later als persoon bent, wie je kunt worden, hoe gemotiveerd je kunt zijn. Kijk naar de. Ik moet altijd denken aan die stelling van Pythagoras die we bij wiskunde leerden. En dat ik denk van ja, wat heb ik daar nu nog aan in mijn dagelijks leven? Wat doe ik daar nog mee? Doe ik daar nog iets mee? En al die andere dingen die we geleerd hebben. Nou, ergens begrijp ik natuurlijk dat we een bepaalde basiskennis gelegd mag worden. Maar ergens gaat er ook iets heel grootschalig mis. Want doordat we dat we ons allemaal in die hokjes duwen. Hè, dat we altijd bepaalde prestatie moeten leveren. Dat we altijd deadlines hebben. Dat we altijd die druk moeten ervaren. Vergeten we één ding. En dat is dat kinderen gewoon veel meer moeten spelen. Veel meer buiten mogen zijn. En dat spelen, dat zorgt ook voor sociale interactie. Dat zorgt er ook in dat ze kunnen groeien daarin. En daar kan ik natuurlijk ook hele boeken vol schrijven. Want het is niet zo voor niets dat er zoveel nieuwe aandoeningen steeds meer bijkomen. Hè? En dat er kinderen zijn die bijvoorbeeld heel druk zijn. Ik geloof er heel erg in dat als kinderen extreem en overmatig druk zijn, dat ze misschien gewoon veel te weinig uitdaging krijgen als het gaat op het vlak van sporten, beweging, uitlaatkleppen en dergelijke. Ja, als ze gedwongen worden om de hele dag op school stil te moeten zitten, ja, dan gaat zo'n kind vanzelf wel ander gedrag vertonen. Of misschien spelen er wel andere dingen thuis. Hè? Want hoe gaat het dan in de familiaire omgeving? Is daar heel veel sprake van ruzies? Zijn er andere dingen die daar een rol spelen? Maar goed, nu ben ik van het thema veiligheid, communicatie en afstemming ineens op wat ze in het scholenonderwijs anders zouden kunnen doen beland. Ja, dat krijg je als je geen notities meer voor je hebt en gewoon maar gaat praten en gaat vertellen tijdens je podcast. Dan kan het alle kanten uitgaan. Veiligheid. Veiligheid, ja. De tegenhanger is natuurlijk onveiligheid. En onveiligheid, ja, kan overal vandaan komen. Hè. Kan door nare gebeurtenissen zijn die je hebt meegemaakt. Het kan zijn dat je zelf niet eens wat mee hebt gemaakt, maar dat je voorouders of je ouders dingen hebben meegemaakt. We stammen natuurlijk allemaal van ouders of grootouders die de oorlog hebben meegemaakt in het verleden. Ja, dat is natuurlijk wel een hele onveilige situatie. Dus ik geloof er ook heel erg in dat die onveiligheid, dat onveilige gevoel, ergens wel diep van binnen allemaal een beetje in ons leeft. En misschien bij de een in meer of mindere mate als bij de ander. Want stel je voor, je hebt het ook te maken gehad met seksueel misbruik bijvoorbeeld. Hoe onveilig voel je je dan in je lijf? En misschien ook wel, hoe onveilig voel je dan bij partners of mannen of vrouwen, afhankelijk van wie degene zijn geweest die dat bij je hebben gedaan. Dus ik vind dat we, over deze thema's, dat daar veel en veel meer gesproken mag worden. En laat ik eens eventjes kort induiken waar onze basisveiligheid vandaan komt. Want onze basisveiligheid, die krijgen we eigenlijk al mee voor de voor de zwangerschap eigenlijk. Dus we worden eigenlijk in de zwangerschap bij je moeder, krijg je al heel veel dingen mee. En dat betekent dat je ook al heel veel meekrijgt of het überhaupt veilig is. Hè, dus stel je hebt lekker 9 maanden bij je moeder in die buik gezeten, maar je moeder werd bijvoorbeeld emotioneel of fysiek mishandeld tijdens je zwangerschap. Terwijl jij er nog niet was op deze fysieke wereld, kan dat zo'n intense en enorme impact al hebben op het feit dat je dus helemaal niet veilig voelt. En dat is logisch, want jouw moeder had die angsten. En je bent natuurlijk 9 maanden met die navelstreng verbonden. En ja, je krijgt natuurlijk gewoon al die je krijgt al die gevoelens, die emoties van je moeder. Je krijgt alles mee, hè, van wat zij ervaart. En als zij de hele tijd angstig is, of ook als zij bijvoorbeeld heel erg ziek is, of heel erg heeft moeten spugen, of heel erg, misschien mocht ze wel na 4 maanden al niet meer werken. Misschien lag ze heel veel op bed. Had ze zwangerschapsvergiftiging, of was er iets anders aan de hand? Dat heeft een enorme impact. Hè? Sommige moeders verliezen bijvoorbeeld ook een familielid of hun ouders. Dat zijn natuurlijk ontzettend ingrijpende gebeurtenissen die misschien gepaard gaan met verdriet, met angst, met eenzaamheid, met allerlei andere emoties. En jij als zieltje in die buik, waar je eigenlijk heel erg veilig en geborgen en warm, zeg maar, zit, krijgt als het ware alsnog die energie, die gevoelens, die emoties, al die dingen krijg je eigenlijk mee en binnen. En dan ben je nog niet eens ter wereld gekomen. Maar eigenlijk, zodra je dan ter wereld komt, dan kan het dus zijn dat je die angsten, zeg maar, alsnog bij je draagt. Of ik zeg dat heel voorzichtig, van het kan het zo zijn. Maar inmiddels heb ik in de praktijk wel zoveel mensen gezien en begeleid. En weet ik ook uit eigen ervaring dat er een hele grote rol hierin speelt. Ik heb natuurlijk de opleiding tot Rebirthing Breathwork facilitator gevolgd. En daar gaat het dus letterlijk over rebirthing, hergeboorte, wedergeboorte. En wat er allemaal voor de geboorte al plaatsvindt, tijdens de geboorte. ook hè, dat er altijd een trauma plaatsvindt als je überhaupt ter wereld komt. Dat is nog wel een heftige gebeurtenis om ja, eerst heel veilig en warm en opgeborgen in die buik te zitten van je moeder en dan vervolgens ineens door zo'n kanaaltje geperst te worden. Of misschien als je een keizersnede gehad hebt, word je ja, ook heel ruw eigenlijk uit de buik gehaald. Laat staan dat ze de materialen die ze vroeger gebruikten, hè, van die tangen of van die zuignappen, als kindjes niet goed kwamen om ze eruit te trekken. Dus dat heeft ontzettend veel invloed in hoe je door het leven gaat. En het is heel interessant ook om ja, tijdens mijn ademtrajecten om daar ook bij stil te staan. Dus ik vraag ook altijd of men iets weet over ja, de bevalling van de moeder, waar men vandaan kwam. Hoe men geboren is. Was de vader aanwezig tijdens de geboorte? Was je te vroeg? Was je te laat? Werden er weeënopwekkers gebruikt? Kreeg je moeders andere medicatie en dergelijke? Heb je in een couveuse gelegen? Het heeft natuurlijk allemaal heel erg met elkaar te maken. En als ik dan ook terugdenk aan ja, die overleden liefde van mij. Waar ik ook al in eerdere podcasts over gedeeld heb. Nou, hij kwam oorspronkelijk uit Sri Lanka. En hij is daar met 1,5 jaar achter de palmboom gevonden. En nou ja, de eerste 3 of de eerste 7 jaar zijn eigenlijk essentieel. Als je gaat kijken naar de hechtingsfase. En de hechtingsfase is super belangrijk. Zeker ook als je gaat kijken naar een stukje veiligheid. Want een veilige hechting is ja, van belang voor de rest van je leven. En als hij is dus met 1,5 jaar achter een palmboom gevonden. Geen idee wat er met de ouders gebeurde, dus waar die zijn. En zodoende is hij ter adoptie vrijgegeven en door een Nederlands gezin ja, ja, geadopteerd. Ja, wat dat met zich meebrengt is, als ik dan ga kijken naar zijn verdere leven bijvoorbeeld, hè, hoe depressief hij was, hoeveel bindings- en verlatingsangst hij had. Wat allemaal super logisch is en helemaal te verklaren is, als je teruggaat in het verleden, als er geen veilige hechting is geweest, ja, dan kun je ook alleen maar zo ontzettend veel angst hebben. Want je weet ook helemaal niet wat het is om veilig en geborgen, zeg maar, op te groeien. Dus dan ga je vanzelf dit soort ja, deze dingen zeg maar ja, meenemen in je leven. En als ik dan ook eerlijk kijk, hè, want die eerste jaren zijn bepalend. En het is heel interessant, want in Nederland krijgen we een aantal weken verlof of een aantal maanden, maar het stelt eigenlijk niet zoveel voor. Ik vond het in Duitsland heel erg fascinerend om te zien dat je daar ja, tot 3 jaar, zeg maar, thuis kan blijven als vrouw zijnde. En dat ze daar dus een hele andere wetgeving hebben als wij dat in Nederland hebben. Want bij ons zijn de ja, moeders toch al snel weer na, volgens mij, 4 maanden of 5 maanden weer aan het werk. En dan heeft eigenlijk zo'n klein kindje, zo'n babytje, nog superveel behoefte aan die veiligheid, die geborgenheid. Niet continu vreemde handen. Wil gewoon heel veel bij vader en moeder zijn. Wat krijgen vaders in Nederland? Ik weet het niet eens, maar echt super weinig tijd. En dat is super jammer, want ja, eigenlijk zouden die eerste jaren echt heel erg veel bepalend zijn. Ja, en als ik dan ook kijk naar, want ik vind, wat ik zeg, ik vind het fijn om veel voorbeelden uit mijn leven of mijn omgeving te delen, ook in deze podcast. Mijn nichtje en mijn tante dus. Mijn tante heeft dus bij mijn nichtje ja, die 3 jaar verlof gehad. Dus die zijn super gehecht, die twee, aan elkaar. Misschien wel een beetje te. Dat is dan de andere zijde, hè, als je natuurlijk 24/7 met je moeder optrekt. Maar als ik nu kijk naar mijn nichtje. Mijn nichtje is inmiddels ja, ruim volwassen, 21 jaar of zo. En hoe zeker zij in het leven staat, hoe ik kan bij haar dus zo duidelijk terugzien hoe veilig zij gehecht is, dankzij wat er dus in het begin geweest is. En dat is dat ja, jarenlange intensieve contact tussen moeder en dochtertje. dat is best bijzonder om te zien. Want zij hebben ook, hè, mijn neefje bijvoorbeeld zit ook daar in dat gezin. Die heeft dat dus niet gehad. Die heeft zelfs een afwezige vader heel lang gehad. En wat dat dus met hem ook heeft gedaan. En het is altijd interessant om dat van een afstandje, zeg maar, ja, toch te kunnen bekijken en observeren. En nu kan ik kijken ook naar mijn eigen leven. En mijn eigen leven, hè, mijn ouders zijn allebei werkzaam geweest als docent. Dus ik zat vroeger als kind ook heel veel bij een oppasmoeder, weet ik nog. Ja, ik weet ook, ik ben enigst kind, maar ik weet ook dat ik vroeger bijvoorbeeld heel snel heb geleerd om, ja, alleen te spelen. Hè. Dus ik kon urenlang mezelf bezighouden. En ik wil niet zeggen dat dingen goed of fout zijn. Hè. Dat wil ik hier helemaal niet mee zeggen. Maar het is interessant om daar eens bij stil te staan. En zeker als het gaat om veiligheid. Want veiligheid kan natuurlijk ook op een bepaalde manier zijn in hoe je je kind opvoedt. Dus de hechting is al heel belangrijk als het gaat om een stukje basisveiligheid. Maar wat daarna komt is zeker net zo belangrijk. En dat is natuurlijk, mag je kind er zijn zoals het, hè, zoals het is? Dus mag je kind bijvoorbeeld druk zijn? Mag je kind alle emoties uiten? Mag je kind dus verdrietig zijn? Mag je kind huilen? Of veel kinderen zijn dus opgevoed met zodra ze huilen, oh kom maar, ik troost je wel even, zodat je niet hoeft te huilen. Maar volgens mij is huilen gewoon een goede emotie, hè, als je verdrietig bent, om dat te uiten. En hoeven we dat niet te stillen of te stoppen. Hetzelfde geldt met woede. Maar ja, als ik terug daaraan denk, als een kind boos is, dan moest hij de hoek in op school. Dan moest hij zijn driftbui maar in de hoek op zien te lossen. In plaats van dat we een veilige ruimte creëren, waarin een kindje dus ook zijn woede mag uiten. En ik vind het wel mooi dat we in deze huidige tijd steeds meer aandacht hiervoor gaan besteden. Want woede mag er zijn, zolang je dus geen ander, zeg maar, kwaad doet of spullen vernietigt of iets dergelijks. Zolang het dus niet destructief is. Maar als het gewoon er mag zijn, ja, dan is het dus eigenlijk een hele veilige om gewoon je emoties, ja, de ruimte te kunnen geven. Veiligheid, ja. Ik denk dat ik een volgende podcast daar verder nog wat voorbeelden op ga delen en daar nog wat dieper op ga induiken over deze thema's. Maar voor een eerste start vond ik dit wel mooi om een aantal van deze praktijkvoorbeelden te delen. Want veiligheid, communicatie en afstemming. Het zijn schijnbaar ook drie hele actuele thema's voor mij dit jaar. En ik voel dat ik daar nog veel meer mee mag. Zelf ook. Ik ga dus binnenkort op een retraat. En zij gaan dus onder andere ook werken met een stukje baarmoederhealing. En ik weet dat de baarmoeder, daar heb ik net natuurlijk gezegd, dat daar een stukje, daar zit sowieso de basisveiligheid. Als je ook kijkt naar de chakra's, dan zit in het wortel, de wortelchakra gaat over basisveiligheid. Nou ja, die zit al onder in je bekkengebied. Ik weet dat daar een grote link naar zit en ik voel dat ik daar nog wat meer innerlijk werk op mag gaan doen. Omdat wat ik zeg, ik dus dit jaar een aantal triggers en patronen tegenkom waarin ik makkelijk nog over grenzen ben gegaan of nog over grenzen ga. Maar ook dat ik me niet naar iedereen durf uit te spreken in het moment zelf en dat ik soms daarop terug moet komen. Niet dat dat per se verkeerd is, maar ik merk dat ik daarin gewoon wat verdieping wil en ik kijk er ontzettend uit om ook deze laagjes weer af te pellen en die diepte in te gaan. En ja, ik hoop je daarna in een volgende podcastaflevering, of misschien gaat het dan ineens over een heel ander thema, je weet het dan nooit. Maar als ik voel dat er weer iets nieuws daarover besproken mag worden, dan ga ik dat zeker met je delen. Nou, ik hoop dat je dit alsnog een inspirerende aflevering vond. Dat je het leuk vond om ook wat persoonlijke dingen weer te horen. En mocht dat zo zijn, laat me gewoon gerust iets weten. Of geef een 5-sterren review. Of stuur mijn podcast door naar mensen die dit ook moeten beluisteren. Nou, dan wens ik je voor nu nog een hele fijne avond of een hele fijne dag, afhankelijk van wanneer je deze podcast beluistert. En tot de volgende aflevering.